Dankjewel. Iemand die reageert. Dankjewel. Is het toegestaan om de microfoon in de hand te nemen? Want ik sta hier zo'n beetje anders vastgeplakt achter de kathedra. En dat denk ik dat ik moet lesgeven. Wat zeg je? Ja, dat is geen probleem. Oké, geen probleem. Ik zou heel graag met jullie willen nadenken over het thema zoonschap. Het feit dat wij zonen God zijn. En als ik dat trouwens zeg, dan kan ik me voorstellen dat sommige dames al een beetje vreemd kijken en zeggen van, ik ben een dochter van de Heer. Nu, ik zal straks wat uit de doeken doen waarom dat de Bijbel eigenlijk alleen maar de term zonen Gods gebruikt en niet dochters. Misschien kan ik het nu al vertellen. De reden daarvoor is dat de zonen in het Oude Testament een erfdeel ontvingen, terwijl de dochters dat niet ontvingen. Die huwden iemand en kregen daardoor een erfdeel. En dus, wat zegt het Nieuwe Testament nu? Het Nieuwe Testament wordt heel duidelijk dat dochters ook een erfdeel ontvangen, waardoor ook zij zonen worden genoemd. Ze staan op hetzelfde plateau, op hetzelfde niveau als ze de Heer Jezus hebben ontvangen. Beide gaan niet zomaar leeg uit. Dat is de reden waarom ik dus vandaag spreek over het feit dat wij zonen van God zijn. En dat ik de term dochters bewust even laat vallen, omdat dat ook het spreken van de schrift is. Ik zou dat heel graag willen doen vanuit de brief die Paulus aan de Galaten schrijft. De brief aan de Galaten. Eerste brief vermoedelijk die hij ook schrijft. Aan een gebied in het midden van Turkije, Galatië, dat met de tijd bevolkt is geweest, 300 voor Christus, door mensen die uit Frankrijk komen. Je ziet dat ook wel een beetje terug in de term, hè? Galaten, Galliërs. Het is eigenlijk een brief aan de Galliërs. Voor de zondagsklas, mensen, het is een brief aan Asterix en Obelix. En vaak heeft die Galatenbrief, wat, ja, die is oftewel te veel op de voorgrond gerukt, vooral in de tijd van de reformatie, of is heel veel op de achtergrond gerukt. Omdat mensen dan wel eens zeiden van, ja, Galaten is eigenlijk een soort samenvatting van dat wat allemaal in de Romeinen staat. Als je de Romeinenbrief hebt gelezen, dan heb je eigenlijk de Galatenbrief gelezen, dacht men. Maar dat is niet zo. Er zijn wel parallellen tussen die twee. Maar de Romeinenbrief heeft Paulus geschreven om ons te laten zien wat het betekent om een rechtvaardige in Christus te zijn. Dat is je positie als rechtvaardige. De Galatenbrief heeft de apostel Paulus geschreven om je te laten zien wat je positie als zoon is. Dus dat zijn twee verschillende accenten. Ze hebben wel te maken beide met je positie, maar de Romeinenbrief benadrukt het feit dat je een rechtvaardige bent en gaat in op wat dat allemaal dan betekent. En de Galatenbrief die benadrukt dat je een zoon bent, een zoon van God, en gaat duidelijk uit de doeken doen wat dat dan allemaal betekent. En ik ga met jullie het centrale gedeelte daarover lezen in Galaten 3 en 4. En ik lees gewoon het hele stukje door. Ik begin in Galaten 3, en nu moet ik even zelf kijken welk vers. Maar dat gaat wel lukken. Ik begin in vers 24. Galaten 3 vanaf vers 24. Ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Ik zag net dat de MBG werd gebruikt. Ik heb de HSV. Ik hoop niet dat dat een probleem is. Herziene Statenvertaling. HSV. Iemand zei ooit een keer HIV, maar dat is iets anders. Dat is geen vertaling. Galaten 3, vers 24. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. Als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij,
toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot zonen zouden ontvangen. Nu, omdat u zonen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten en die roept, Abba, Vader. Dus u bent nu geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Tot zover. Misschien heb je gemerkt dat ik bij het voorlezen, als je de HSV in de handen hebt, daar waar kinderen stond, bewust zoon heb gelezen, omdat ook in het Grieks dat woord wordt benadrukt. Ik ga dat ook in de preek wat duidelijk maken, dat verschil tussen kind en zoon. En dus vandaar dat ik daar bewust even heb gekozen voor. Misschien moet ik dat even verduidelijken. Jullie kennen allemaal het verhaal van de verloren zoon. Klopt dat? Ja, hè? En die verloren zoon, die komt op een bepaald moment tot bezinning. En dan zegt hij tegen zichzelf van, ik ga terug naar mijn vader. Want ik zit hier bij de varkens en de varkens hebben beter eten dan ik. Ik ga terug naar mijn vader. En die verloren zoon gaat dan ook terug naar zijn vader. En dan gebeuren er verschillende dingen. Die verloren zoon die komt terug bij de pa. En die verloren zoon die heeft zich zelfs voorgenomen tijdens zijn weg naar die vader om iets te uiten tot pa. Hij heeft namelijk zich voorgenomen om te zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen u en tegenover de hemel. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Op het moment dat die verloren zoon thuis komt en gevonden wordt, krijgt hij echter niet de gelegenheid om die woorden te uiten. De woorden, ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn, worden hem niet als het ware geschonken. Ze worden hem gelukkig ontnomen. Hij komt bij die vader omarmt hem en vergeeft hem alles wat hij gedaan heeft. Dus de vergeving, de verlossing. Maar dan gebeurt er nog iets. Die vader gaat nog een stap verder. Die vader die zegt, haal nu ook de ring, de mantel en de sandalen. En, er staat nog iets te wachten in de stal, dat steeds dikker en dikker en dikker en dikker wordt, het gemeste kalf. Ik weet niet of dat zo blij was met de terugkomst van de verloren zoon, dat kalf. Maar in ieder geval, er staan dingen die gereed liggen voor die zoon. Die zoon wordt dus niet alleen maar zijn zonden, zijn schulden vergeven, de verkwisting die hij heeft gedaan. Hij krijgt nog meer. Hij krijgt de ring, de mantel, de sandalen, die alle drie wijzen op het zoonschap. Die verloren zoon die wordt weer opnieuw door de vader in ere hersteld als zoon. Nu, wat gebeurt er in de Galatenbrief? In de Galatenbrief zitten we met een situatie waarin dwaalleraars de kerken aan het misleiden zijn. En die dwaalleraars die gaan niet tegen de kerken zeggen, tegen de christenen van, jullie zijn niet meer gered, want daar komen ze toch niet ver mee, want dan worden ze meteen monddood gemaakt. Nee, die dwaalleraars die zeggen, jullie zijn geen zonen van God. Jullie zijn wel gered, maar jullie hebben dat zoonschap nog niet ontvangen. Daarvoor moeten jullie nog dingen doen. En dan beginnen ze allerlei zaken te noemen die de christenen zouden moeten doen om zo'n zoon te zijn. Voel je het verschil bij het verhaal van die verloren zoon? En ik vind het belangrijk om daarover na te denken, omdat er een hele brief, de Galatenbrief, aan gewijd is. En ik zie ook dat er hier zo dingen hangen die mij herinneren aan Efeze. Zijn hier met Efeze bezig of is dat puur toeval? Nou, de Galatenbrief staat voor de Efezebrief. En de Efezebrief gaat daarop verder. In hoofdstuk 1 wordt er geprezen dat wij zonen zijn. En het einde van die Efezebrief, waar bijvoorbeeld de wapenrusting staat, staat weer in relatie met dat eerste hoofdstuk. Er wordt er weer benadrukt dat het belangrijk is om in die positie die God jou heeft gegeven, staande te blijven. Daarvoor trek je de wapenrusting van God aan. En dus dat zoonschap is enorm belangrijk. Een hele brief is eraan gewijd en de Efezebrief gaat ermee verder. En trouwens daarna ook de andere brieven, Filippi, Colosse, etc. Dus het is goed om dat even uit de doeken te doen. Het gaat hier niet om nevenzaken. Pas geleden zag ik op de tv, of pas geleden, zo'n tijdje geleden, zag ik gewoon tijdens een of andere soap, dat men sprak over een karamelwinkel. Iemand daarin zei van, ja, en mijn favoriete karamelwinkel. En ik dacht, wat is een karamelwinkel? Bij ons in Ieper hebben we dat niet, hè? En die heeft zelfs een favoriete karamelwinkel, dus dan moeten er meer in de stad zijn. Nu, hebben ze dat hier in Lokeren, een karamelwinkel? Nee, hè? Maar dus schijnbaar bestaat er zoiets voor mijn inzicht onzinnigs. Als een karamelwinkel lijkt me wel eens leuk om naar binnen te gaan en te proberen wat er allemaal te snoepen valt. Maar eigenlijk is dat iets wat een nevenzaak is. Trouwens, is wel grappig, op datzelfde televisiekanaal was er daarna reclame en het ging heel erg over vermagering. Dus had je dan zo van, en nu deze kaas met minder vet. En nu deze worst met minder vet. En opeens, dat vond ik echt super grappig, zeiden ze, en nu Rennie, ook in suikervrije variant. Ik denk, wat is dat voor logica? Alsof je door Rennie als het ware moet gaan afvallen. Stel je voor van, je probeert echt je best te doen in de fitness. En je blijft gewoon op zwaarte. En iemand zegt opeens tegen je van, ja, slik je Rennie. Ja, dat is het. Je moet suikervrije Rennie gaan proberen. Dat zou heel raar zijn, hè? Stel je voor, zitten te joggen. Ik kom echt geen punt af, hoe komt dat toch? Oh, suikervrije Rennie moet ik gaan proberen. Rennie, suikervrij is trouwens voor diabetici. Maar in de context waarin het stond, kreeg je echt de indruk dat dat is voor af te vallen. Rennie heb je eigenlijk normaal nodig als je trouwens een last hebt van maagzuur. Je moet je voorstellen hoe zoiets dan zou moeten werken als iemand dat gaat gebruiken om af te vallen. Zit in het restaurant, ribbetjes, lekker, à volonté, hè? Ribbekes eten. Wie de meeste kan eten, hè? Ik kan dat wel voorstellen. Ribbekes blijven komen en je voelt meer en meer dat je je buikriem moet openmaken. En op een bepaald moment krijg je bijna geen lucht meer, maar je blijft dooreten. Hè? Want je bent een Vlaming en dus is het gratis. Dus je blijft dooreten. Hè? Ik bedoel, ribbetjes à volonté. En op een bepaald moment kan ik me voorstellen, met al die ribbetjes, dat je zoiets hebt van, oh, het doet pijn. Oh. Komt de kok naar je toe en die zegt van, meneer, heb je last van maagzuur? Ja, ik heb zoveel last van. Wilt u een Rennie hebben? Ja, maar wel een suikervrije Rennie, want ik ben op dieet. Ik bedoel, het zijn onnodigheden. Maar wat hier gebeurt in Galaten is van essentieel belang. In Galaten zijn de dwaalleraars gekomen en die hebben dus tegen de christenen gezegd, jullie zijn wel gered, maar jullie zijn niet zonen van God. Want om een zoon van God te zijn, dat is hun uitleg dan, moet je je laten besnijden. En dan kwamen ze met teksten van Abraham om dat allemaal te bewijzen. Ze gingen niet zeggen, je moet de wet van God houden. Je moest niet alles doen hoor. En dat was juist het vervelende, want ze waren er heel gemeen in. Dat is Paulus ook heel duidelijk in dat hij zegt van, nou als, dan moeten ze alles doen. Ik heb vroeger alles gedaan, zei Paulus, schrijft Paulus. Zij niet, ze pakken gewoon dat eruit wat past, maar dat, de wet laat dat niet toe. En trouwens, dat idee van die besnijdenis is onnozel. Jullie zijn al in Christus zonen van God. Laat jullie dat niet ontnemen. En toch gebeurde het dat in heel Galatië de christenen meegingen in deze dwaalleer. Dat is heftig. Galatië is groter dan Vlaanderen. En je moet je eens voorstellen dat het dwaalleer als lukt om een gebied groter dan Vlaanderen te misleiden op dit vlak. Zo te misleiden dat de mannen echt die indruk krijgen van, ja, ik ben geen zoon als ik me niet laat besnijden. Dat is heftig. Je durft niet meer op straat 's avonds door de steegjes te lopen als christen. Wat stel je voor, je komt mede-christenen tegen, die gedachten hebben van de besnijdenis. En je bent nog niet besneden, je loopt aan dat donkere steegje. Broeder, mogen we een vraagje stellen? Ben je besneden? Nee, nog niet. Wacht even, we gaan het hier doen. Hop, chiotine. Ik kan me voorstellen dat zulke dingen drama's veroorzaken. En je ziet heel duidelijk dat Paulus daar heel radicaal tegenin gaat. Het is ook maar in deze brief trouwens, dat hij aan het begin zegt, als iemand jullie zo'n evangelie vertelt, zoals deze dwaalleraars, hij zij vervloekt. Zeg het nog een keer, schrijft hij dan in hoofdstuk 1. Als iemand zo'n evangelie jullie vertelt, dan zou het een engel uit de hemel zijn. Zo iemand is vervloekt. Paulus valt heel duidelijk met de deur in huis, omdat hij beseft dat als de christenen de gedachte van het zoonschap worden ontnomen, dat ze heel veel gaan missen. Ze lijken op die verloren zoon die wel terugkomt, in de armen van de vader is, maar ze vergeten dat de ring, de mantel, de schoenen en het kalf klaarstaat. En eigenlijk is deze tactiek van de dwaalleer niet nieuw. Als je kijkt naar het verhaal van de Heer Jezus, dan zie je dat hij op een bepaald moment kiest om zich te laten dopen. En hij wordt gedoopt. En op het moment dat hij gedoopt wordt, staat er in de evangelie dat de hemel openscheurt. Het gebeurt maar 1 keer, 2 keer in de schrift dat die hemel openscheurt. Jesaja 63 en daar bijvoorbeeld Matthäus 3. En op het moment dat die hemel openscheurt, klinkt er een stem uit de hemel. Het is de stem van de Heer. Wat zegt de Heere God dan? Gij zijt mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb gevonden. Matthäus 3. Meteen daarna, het maakt eigenlijk niks uit welk evangelie je leest. Lucas, Marcus of Matthäus. Meteen daarna wordt de Heer Jezus op de proef gesteld in de wildernis. 40 dagen lang. En dan komt de duivel, de Satan, naar hem toe. En wat stelt de Satan 3 keer als vraag? Als gij de zoon van God... Het is interessant om dat eens te zien, hoor. De Satan zegt niet als je echt gedoopt bent. Of als jij verlost bent. Nee, als jij echt de zoon bent, zoals het net uit de hemel heeft geklonken, verander dan de stenen in brood. Spring dan van de tempel, aanbid mij dan. Het is niet het verlossingswerk van Christus wat in vraag wordt gesteld in de wildernis. Het is het zoonschap. De duivel is erop uit om datgene wat de Vader vanuit de hemel heeft geopenbaard over zijn zoon, meteen af te pakken. En dat is precies wat in Galatië gebeurt. Die kerken zijn net gesticht en de duivel doet er alles aan. Dat die christenen wel, oké, denken nog dat ze verlost zijn, dat kan hij niet wegpakken, maar dat hij hen dat zoonschap wegpakt en dat er niet meer over gesproken wordt. Dat het helemaal vergeten wordt. En dat de christenen ook gaan leven alsof ze geen zonen meer zijn. Dat gebeurt trouwens ook als het volk van God uit Israël wordt bevrijd. In het Oude Testament. Dan zegt de Heere God in Exodus 19... dat hij het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd om hen te maken tot een koninklijk priestergeslacht, tot zonen. En dan zie je meteen dat op het moment dat God de 10 woorden openbaart aan dat volk, dat dat volk al meteen wordt weggerukt van dat zoonschap. Het zoonschap ligt continu onder vuur in de Bijbel. Continu. In Romeinen 8 staat er zelfs dat de schepping halsstarrig klinkt, ik weet niet, maar in ieder geval verlangend en naar smacht, dat de zonen van God zich openbaren. Het is interessant dat te lezen. Dat schrijft Paulus in de context van de toekomst. We hebben net veel gezongen over de toekomst. Dan zegt hij, kijk, de schepping ligt in barensnood en ze weet er zal een betere toekomst voor haar komen. Ze ziet uit naar dat mooie herstel, waar we ook over zongen net. Er komt een tijd waar geen leed meer is. Maar tegelijkertijd staat ook in dat Romeinen 8 stukje en ze ziet ook uit naar de openbaring van de Zonen Gods. Laat je alsjeblieft dat zoonschap niet ontnemen. Want dat gebeurde dus in Galatië. In Galatië staat er in hoofdstuk 4, ik ga dat nog een keer lezen, dat zij zich opnieuw als slaven gaan gedragen. Dat is ook precies wat die verloren zoon zei, hè? Dat wilde hij toch zeggen. Ik ben niet waardig om uw zoon te zijn, maak mij tot een van uw slaven. Hetzelfde is hier ook het geval. De Galaten worden weer slaven. Ik lees nog een keer voor... De context Galaten 4 vanaf vers 1. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. De prins die wordt geboren en straks het koningschap ontvangt, is op het moment dat hij klein is, een babytje is, ja, niet veel verschil met de rest. Je zit gewoon met de prins in de klas. En toch is hij prins, koning over alles. Hij verschilt zelfs in niets van de slaaf die ook op dat moment een onderwijzer is. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Er zijn nu heel veel kinderen in de zondagsklas. Tussen die kinderen zitten er briljante ingenieurs. Daar zitten directeurs tussen. Het zou wel eens kunnen dat jullie straks... Nou, ik weet niet... Misschien zitten we dan een beetje met leeftijdsproblemen. Maar toch, jullie zijn ook allemaal vrij jong. Dat als jullie straks nieuw werk gaan zoeken, dat een van die kinderen jullie baas wordt. Dat zou kunnen. Maar op dit moment staan die kinderen allemaal onder voogden. Die kinderen zijn wel in de wieg gelegd om een hele mooie job te ontvangen. Maar op dit moment zie je dat niet. Dat is wel leuk als je trouwens in de basisschool lesgeeft. Dan kan ik me voorstellen dat je soms wel eens denkt van, wat wordt er met dit kleine ettertje? En dan jaren later ontdek je dat dat een super... man is geworden in de businesswereld. Dan sta je altijd versteld. Dan denk je van, hoe hebben ze dat klaargespeeld? Om daar nog iets van te maken. Maar dat gebeurt. Dat gebeurt. En dus zegt de apostel Paulus hier in vers 3... Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, verleden tijd, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van deze wereld. De grondbeginselen. Het Griekse woord stoicheia, wat daar staat, betekent eigenlijk het ABC. Een beetje zo de basis die je leert op de basisschool. Wie kent er hier het ABC? Wie kan een keer het ABC van achter naar voren opzeggen, zodat die andere mensen dat ook een keer horen? Kom. Wie durft dat? Het ABC van achter naar voren. Jullie kennen allemaal het ABC. Dat is lastig, hè? Dat hebben ze me nooit geleerd. Ik moest altijd ABC leren. Waarom leren we dat niet van achter naar voor? Omdat dat niet belangrijk is. Want dat ABC is puur een grondbeginsel. Stel je voor, je zou het ABC niet hebben. Wat zou je dan missen in je leven? Lezen, inderdaad. Ja. Nu, misschien vandaag zouden we niet meer zoveel missen. Het ABC heb ik eigenlijk alleen nodig als ik een woordenboek opsla. Ik bedoel, toen ik mijn Grieks moest leren, moest ik helemaal dat Griekse alfabet van buiten leren omwille van het gebruik van een woordenboek. Nu gaat dat met de computer. Ik toets gewoon de letter in die ik nodig heb, weet ik wat, de delta, en ploep, ik zit meteen in het juiste stukje. Maar het ABC is wel heel belangrijk. Een ander grondbeginsel, de tafeltjes. Wie kan een keer de tafel van 6 opzeggen? Wanneer heb je dat voor de laatste keer gedaan? Zo in de winkel. 1 keer 6 is 6. 2 keer 6 is 12. Dat doe je niet meer. Waarom leren ze ons dat dan op de lagere school? Dan wij er niks mee doen. Omdat dat grondbeginselen zijn. Dat zijn belangrijke punten. Die heb je nodig om daarna in de wiskunde beter dingen te kunnen begrijpen. Klopt dat? Zit er hier iemand die basisschoollerares is of zo? Klopt dat een beetje of zit ik hier onzin zit ik de mensen iets wijs te maken? Klopt wel, hè? Ja, hè? En wat gebeurt er nu? De Heer Jezus is gekomen, zegt de schrift hier in Galaten 4. God heeft zijn zoon gezonden toen de tijd vervuld was. En nu zijn die Galaten in het voortgezet onderwijs gekomen. En wat doen die Galaten nu? Die gaan weer terug naar de basisschool. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Die basisschool is niet verkeerd. Maar als jij in het voortgezet onderwijs zit en je gaat je dan weer in het basisschoolonderwijs plaatsen, dan ben je niet goed snik. Nu wisten we bij de Galliërs dat er sowieso al iets mis was als we naar hun strips kijken. Maar dit is inderdaad wat er gebeurt. Ze hebben zich opnieuw geplaatst in dat basisonderwijs. En Paulus laat zien dat het is bij de christenen gebeurd. Gebeurt dat ook bij jou? Hoe kijk je naar jezelf? Ben je een zoon? Of ga je zeggen, nee, eigenlijk niet, want ik moet nog dit doen, ik moet nog dat doen en ik moet nog zus doen. Kijk, bij de Galaten hebben ze hen wijsgemaakt, je moet je laten besnijden. Wat hebben ze jou wijsgemaakt? Dat jij je niet waardig voelt als zoon. Wat heeft de duivel in je hart gezaaid? Veel mensen in onze contraille, veel christenen zitten met een heel laag zelfbeeld. Want ze hebben allerlei eisen waar ze aan moeten voldoen. En dan zeggen ze, als ik daar niet aan voldoen, dan ben ik het niet waard om een zoon van God genoemd te worden. Terwijl de schrift ons dat juist verbiedt. Je bent geen zoon van God omdat je zo goed presteert. Die verloren zoon heeft echt niet zijn best gedaan om zoon van God te worden. Israël heeft echt niet haar best gedaan om zoon van God te worden. Je bent dan omdat de Heere God dat heeft gezegd. Jezus moet niet presteren om zoon van God te worden en stenen in brood veranderen. Je zou dat kunnen. Maar dat hoeft hij niet te doen. Want het feit dat ik een zoon van God ben, is bepaald door de Vader. En niet door wat ik doe. Dus in Galaten, en volgens mij ook in West-Vlaanderen, lukt het de duivel aardig, en ook in Nederland, om ons wijs te maken dat wij al allerlei dingen moeten voldoen om bij God, ja, een zoon te kunnen zijn. Dat betekent niet dat ik nu zeg van laat je maar gaan. Dat zegt Paulus ook in deze brief. In hoofdstuk 5 zegt hij duidelijk van, dat betekent niet dat we de werken van het vlees moeten gaan doen. Die kennen jullie allemaal, schrijft hij. Je weet wat de werken van het vlees zijn. Daar gaan we niet naar jagen. Maar als zonen gaan we jagen naar dat koninkrijk van God. De verlangens van de Heilige Geest. Die kennen jullie ook. Ze staan opgesomd in deze brief. Liefde, blijdschap, zachtheid, nederigheid, etc. Al die kenmerken. Maar dat zoonschap hangt dus niet samen met wat je doet, maar wat God, wat Christus voor jou gedaan heeft. Schrijf dat even op voor jezelf. Dat is heel belangrijk. Nogmaals, veel mensen zitten met een negatief zelfbeeld. Ik las pas geleden in de KNAK dat 49% van de mensen te dik is. 49%. Dat is heel wat. Dat is bijna de helft. Dat betekent dus, als je nu naar rechts kijkt en naar links kijkt en je ziet geen dikkertje, dat je het zelf bent. Dat is zo. Mag ik een keer weten, wie vindt zichzelf te dik?
Dat werkt niet, hè?
Dat werkt niet, onze Vlaamse bescheidenheid. Ik ga de vraag anders stellen. Wie vindt dat de persoon naast hem te dik is? Nogmaals. Hoe kijk je naar jezelf? Weet je waar je dat heel duidelijk in ziet? In je gebed. In je gebed zie je dat heel duidelijk. En ik zou eigenlijk jullie willen meegeven, voor de komende tijd, ga een keer samen elkaar daarin helpen. We hebben elkaar daarin nodig. Paulus moest een brief schrijven aan Galatië om daarin te helpen. Ik heb jullie nodig om mij daarin te helpen. Daar is niks mis mee. Ga elkaar daarin helpen en ga eens kijken hoe wij bidden. Ik merk dat wij vaak de indruk hebben dat wij onmondige kinderen zijn. Waarbij het leven met God altijd op rood staat. Terwijl het in de Bijbel helemaal niet het geval is. Het staat continu op groen. Het is net zo groen als hier, heel wat dingen groen zijn. De deuren zijn groen hier. Zo is het ook in het Koninkrijk van God. Het is een heel andere manier hoe je bidt. Toen ik jaren geleden mijn ontslag kreeg op het architectenbureau, vroeg ik aan de Heere God van, wat moet ik doen? En mijn vrouw gaf mij daarin een aanleiding en zei van, joh, je doet al zoveel voor de gemeente. Zou we niet kunnen dat de Heer ons naar België stuurt, naar Leuven, dat je daar theologie kunt studeren? Ik zei, oké. En ik ging daarvoor bidden. Ik had daar tijd voor. Mijn baas had me ook wat verlof gegeven. Dat vond ik heel fijn om mijn ontslag te kunnen verwerken, want het was een bouwcrisis. Ik kon er eigenlijk niks aan doen. We waren met meerdere die ontslagen werden. En in die tijd had ik echt zoiets van, Heer, wil je me tonen? Wel of niet? En op een bepaald moment, ik heb dat niet zo vaak gehad, maar sprak de Heer heel duidelijk tegen mij. En zei hij van, Romain, wat zou je nu zelf willen? En ik vond het zo tof. In plaats van te vragen, moet ik dit of moet ik dat, zei de Heer tegen mij van, je bent een volwassen jongen. Je bent 26. Je bent geen onmondig kindje meer. Je mag zelf kiezen. En als jij kiest voor de bouwkunde, ga ik jou zegenen. Waarom niet? Is er niet dat bouwkunde mis, Gijs? Ook al lopen sommige mensen met de bierflessen over de stijgers. En als je gaat kiezen voor de theologie, ga ik jou zegenen. Waarom niet? Daar is toch niks mis mee? Ook al zijn er ook heel veel farizeeërs. En dat deed me wel wat. En ik voelde inderdaad van, hey, ik zit niet als een hamster in een doolhof, hè, zo van waar je weddenschappen kunt maken van, waar gaat hij nu naartoe? Maar ik voelde me als een zoon. Als een zoon waar God zei van, deze vraag mag je zelf kiezen. Want in mijn hoofd zat er zoiets van, oei, als ik voor de bouwkunde ga kiezen en mijn eigen verlangens volg, is dat misschien niet de wil van de Heer. Nu, nogmaals, bouwkunde is niet zondig. Het is iets anders als je die lijst volgt van de vlees, waar Paulus in hoofdstuk 5 over spreekt. En dus, ik heb eigenlijk geleerd vanaf dat moment om heel anders met God te gaan spreken. Ik herinner me nog goed dat ik het evangelie wilde brengen aan een goede vriend. En ik was daarna op weg, dat was een kwartiertje wandelen. En op een bepaald moment dacht ik van, oh, ik heb eigenlijk vanochtend geen stille tijd gedaan. Ben ik nog wel waardig om het evangelie te brengen? Op dat moment kunt er zoiets in je opkomen. En dan meteen dacht ik van, maar wacht even, God is geen automaat, hè? Waar ik 's morgens vroeg het muntje stille tijd in dump en dan allerlei zegeningen uitkrijg. Maar dat is wel het beeld wat ik had. God houdt ervan dat ik tijd met hem besteed. Maar God houdt er niet van als ik dat doe vanuit een geest van slavernij. Voel je het verschil? We willen niet God meer dienen zoals we in Egypte deden. We zijn juist vrijgemaakt als zoon God, als erfgenamen. En dus de manier waarop je bidt is zeer interessant. En daar kunnen jullie elkaar in helpen. Dan kunnen jullie elkaar soms vragen van, ja, je zegt dat wel als u wil, maar waarom moeten we daar, ik zeg het even raar, de wil van de Heer vragen? Want wat je verlangt is niet mis. God kan er toch niet tegen zijn dat er zoiets gebeurt? Dus het komt toch in overeenstemming met zijn eigen hart? Ga hem gewoon vragen dat hij dit zegent. En mocht het mis zijn, dan hebben we net gehoord in Johannes 10 dat de Heer onze herder is. En daar staat ook dat de strapen zijn stem horen en dat hij spreekt. Dus dat betekent, ik hou mijn oortjes open, want er staat zelfs, de schapen horen die stem, maar het is de Heere God die zal spreken. En zo leidt hij ook de apostelen op hun zendingsreizen. Dan laat hij dat zien, dan maakt hij dat duidelijk. Dat is heel anders, om je te leven met groene deuren, in plaats met rode deuren. Dat is wat de Heilige Geest op mijn hart bracht. Ik heb deze preek ook al elders gegeven, trouwens. Ik dacht van, moet ik iets anders doen? Ik heb ook al tussen de andere preken gehouden, natuurlijk. Maar ik dacht van, nee, dit is een belangrijke boodschap, ook voor Lokeren. Kijk naar jezelf en zie jezelf in die positie als zoon. Eigenlijk zou je dat zoonschap kunnen omschrijven, een beetje zoals op het einde van hoofdstuk 3 staat, zo zijn we mede-erfgenamen. Dat woord mede-erfgenamen laat heel mooi zien wat dat zoonschap is. Het is alsof de vader zegt van, ik ben bezig om het koninkrijk van God te bouwen. Wil jij meedoen in mijn bedrijf? En dan niet als werknemer, als slaaf, maar als mede-erfgenaam. Als mede-eigenaar van het bedrijf. Jullie zijn mede-eigenaren van het bedrijf van de Heer. Dat is jullie positie. Net zoals de verloren zoon het positie van zoonschap weer ontving. Hij mocht weer mee nadenken over het bedrijf van zijn pa. Hij werd geen slaaf die gewoon de commando's opvolgde. Hij mocht mee nadenken. En als je even de Efezebrief dan pakt om toch weer die lijn door te trekken, zie je dat ook. Die geestelijke wapenuitrusting, die staat op het einde van die Efezebrief. En wat zijn de thema's wat eraan vooraf gaan? Dat zijn thema's zoals, hoe gaan we met elkaar om in de gemeente? Efeze 4. Hoe gaan we met elkaar om in het huwelijk? Efeze 5. Hoe gaan we met elkaar om op ons werk? Ook Efeze 5. Hoe gaan we om met onze kinderen? Efeze 6. Begin. En heel die geestelijke strijd wordt daarmee verbonden. En heel dat thema van het zoonschap heeft daarmee te maken. Hoe mag jij als een zoon van God in dat huwelijk mede vormgeven tot eer van God? Hoe kun jij op je werk als zoon van God, als mede-erfgenaam, vormgeven? Stel je voor, je zou vandaag mede-burgemeester van de stad Lokeren zijn. Wat zou je het kunnen doen? Ik weet, dat ben je niet, maar wat zou je kunnen doen? Hoe zou de wereld eruit zien? Dat is hetgene wat ik heel sterk in mijn hart voelde om met jullie te delen. Zijn er vragen over? Heb ik iets onduidelijks verteld? Of niemand zegt iets, dus oftewel het was glashelder. Of niemand heeft er iets van begrepen, dat kan ook. Mag ik dan voor jullie bidden? Waar ik mezelf ook mee insluit, want ik wil het ook meer en meer leren. Heer Jezus, we zijn u dankbaar dat we door u zonen van God zijn. Dat we mannen en vrouwen allemaal op hetzelfde platform zijn geplaatst. Dat er geen onderscheid is. Heer Jezus, maar het is zo moeilijk om dit ook echt uit te leven. We zien dat ook in de Bijbel, we zien dat ook in onze cultuur. En we willen u bidden dat u ons heel veel wijsheid en inzicht geeft om u beter te kennen. Om beter te zien hoe wij als mede-erfgenamen in uw koninkrijk vorm mogen geven aan deze schepping. Gebruik ons daarvoor, Heer. En Heer, laat ons inderdaad een openbaring zijn van die zonen Gods, waar heel de schepping naar verlangt. Amen.